mooie dingen.
Ja. Ik zit hier met de advocaat van de bewoners van de Lodewijk Trip. Er is net een kort geding geweest met de eis tot de ontruiming. Kun je een beetje in kort uitleggen hoe de situatie een beetje in elkaar zit?
Ja, het is een standaard procedure. Het is gewoon een anonieme dagvaarding. En de eigenaar heeft een standaard verhaal dat hij allemaal goede plannen heeft om het te renoveren. En hem daarna even, hij zei dus dat hij daarna weer wilde verkopen. Meestal zeggen ze dat ze het dan op legale manier willen verhuren. Maar daar blijkt natuurlijk niks van terecht te komen in de praktijk. En dat heb ik dan een beetje geïllustreerd aan de hand van de geschiedenis van het pand. Het pand is gewoon een voortdurende speelbal geweest van speculatie. En,
een beetje uitleggen hoe de geschiedenis van het pand is?
Nou, het is heel onduidelijk. Ik heb gistermiddag pas die cliënten op kantoor gekregen. Dus ik heb nog niet helemaal een volledig beeld over. Maar het is in ieder geval wel zo dat het pand een aantal keren een hele korte tijd in eigendom is overgegaan. En er is een veiling geweest, wegens de belastingschuld van de eerste eigenaar. En daarna is het een aantal keren, heel kort na elkaar, is het in handen overgegaan op één volgende eigenaren. En er is geen één eigenaar die dan ook daadwerkelijk iets heeft gedaan aan het pand. Het stond maar gewoon te verkrotten. En de bewoners die moesten maar zien hoe ze daar woonden. De eerste eigenaar had het helemaal leeggesloopt. De leidingen waren weggehaald, het was dichtgetimmerd. Nou, het is gewoon het standaard verhaal wat hier in Amsterdam zo vaak gebeurt met panden die uiteindelijk gekraakt worden. En nou staat hij dan een heel schijnheilig verhaal te vertellen dat hij het wil opknappen. Nou ja, dat hebben we dan een beetje onderuit weten te halen.
Ja, voor alle duidelijkheid gaat over een pand wat gesplitst is. Zogenaamd ja. Per etage verkocht wordt.
Ja, vroeger was het zo dat er splitsingsvergunningen werden afgegeven. Dat wil zeggen dat verschillende eigenaren in één pand konden zijn. Dus er zijn dus eigenaren van 1, 2, 3 hoog en huis, die zijn verschillend. Die waren verschillend en nu zijn het inmiddels 2 eigenaren geworden. Huis 1 en 3 hoog is dezelfde eigenaar en 2 hoog is een andere eigenaar. En dat is op een gegeven moment verboden bij de wet, omdat alleen maar diende om te speculeren. En het was niet om legaal te verhuren of zo. Er valt veel meer te verdienen als een pand gesplitst is.
Ja, maar je gaf ook in een voorbeeld van een van die etages dat die gekocht is op de veiling voor 12.000 gulden.
Ja.
En daarna
twee etages. Huis en 1 hoog, die zijn voor 12.000 nog wat gekocht. En die zijn amper een maand later weer doorgeschoven naar een nieuwe eigenaar voor 20.000 gulden.
En deze eigenaar die vertelde ook onomwonden dat hij wil gaan verbouwen en meteen dan weer gaat verkopen.
Ja, maar aan die bedoelingen kun je natuurlijk wel twijfelen. Als je weet dat de gemeente beraamd heeft dat alleen voor 1 hoog al 40.000 gulden nodig is om het een beetje acceptabel te verbouwen. En hij heeft geen bouwvergunning aangevraagd. Dus er zijn helemaal geen aanwijzingen dat hij het wil gaan verbouwen. Het zal waarschijnlijk gewoon leeg blijven staan. Ontruiming voor leegstand dus, en het zal gewoon verder verkrotten. Vandaar dat Asscher dus ook de gemeente om inlichting heeft gevraagd. Dat doet hij wel vaker bij dit soort procedures. Ook om een beetje stoom van de ketel af te blazen. Soms kan het namelijk gevorderd worden. Want het is de BMW die vorderen panden. Als er sprake is van een gebruik dat niet in een ter doelmatige verdeling van woonruimte strekt. Dat kan op grond van de woonruimtewet. En daar wil hij nu eigenlijk een beetje naartoe in dit kort geding. En daar is dus nu het wachten op. Nu moeten BMW inlichtingen geven. Dus voor juli, wanneer het geding wordt voortgezet, om te kijken of er geen mogelijkheden zijn om het eventueel te vorderen.
Ja, en tot die tijd blijven de mensen er gewoon zitten?
Ja, die mensen die hebben nou gewoon een paar maanden uitstel, die kunnen nog een tijdje blijven zitten. En dat was eigenlijk ook de inzet, want uiteindelijk verlies je dit soort dingen natuurlijk toch. Want een vordering, anonieme dagvaarding wordt altijd toegewezen uiteindelijk. Er is nog nooit een anonieme dagvaarding gewonnen.
Oké, bedankt.
Oké.
Ja, het is alsof ik dat.
We gaan het hebben over de situatie in Nijverdal. Kun je een kort uitleggen, Nijverdal is een, waar ligt het?
Nijverdal ligt midden in Overijssel.
In Overijssel. Er is ooit een keer een plan geweest om hier een directe verbinding van te maken, om een soort rondweg hier neer te leggen.
Ja, het probleem is de directe verbinding van Almelo naar Zwolle. Dat is de hoofdweg waar Nijverdal aan ligt. Die loopt dwars door het dorp en ja, dat is ontstaan lang geleden toen het nog een klein dorp was met weinig heel weinig verkeer. Maar langs mijn hand loopt dat een beetje uit de hand. Het is goed druk hier op de weg en dat vindt iedereen vervelend. En daarom zijn er plannen ontwikkeld om er een rondweg aan te leggen. Maar dat is nogal een probleem, want we hebben hier in de buurt behoorlijk veel mooie natuurgebieden. En je komt er niet omheen als je een rondweg wilt aanleggen, dan moet je dwars door die natuur heen. Door een heel mooi aaneensluitend groot bosgebied dat ook op de nominatie staat om nationaal plan te worden. Of nationaal park te worden. Dus dat heeft nogal problemen opgeleverd.
Voor alle duidelijkheid is een verbinding die een directe verbinding moet zijn tussen Zwolle en Enschede ongeveer.
Zwolle en Enschede, ja.
En de situatie is een beetje dat bij de meeste dorpen die rondwegsituatie al gecreëerd is. Alleen dit is het enige knelpunt wat nog over is.
Ja, dat is eigenlijk, daar komt wel op neer. Dit is het grootste knelpunt. De regering heeft nu beslist dat die grotere nieuwe weg, of in ieder geval sterk verbeterde weg, er nu toch maar een keertje moet komen. En dat betekent dat er nu heel sterk over gedacht wordt en onderzoek wordt gedaan of dat bij Nijverdal een rondweg moet komen. Maar er is al een 15 jaar geleden is er veel actie voor gevoerd om daar iets anders van te maken. Want er zijn heel aardige plannetjes ontwikkeld om door een tunnel, door het smalste stuk van het dorp, langs de spoorlijn, heel mooi gecombineerd, om daar de weg aan te leggen. En dan zal er veel minder pijn zijn.
Ja, want de situatie is al ongeveer 15 jaar geleden zo. 15 jaar geleden kwam het voor de eerste sprake dat die verbinding er moest komen, dat die omlegging er moest komen.
Ja.
Toen zijn er een aantal plannen gemaakt. Door de gemeente zijn er een aantal gemaakt om aan de, wat is dat, de zijkant, zeg maar door de boskant, één gedeelte aan te leggen. En het andere plan was om tussen twee dorpen door te leggen.
Ja, nou, toen speelde alleen de vraag of het tussen de dorpen door zou moeten komen. Of met een hele grote boog eromheen. En op het ogenblik speelt die vraag niet zo erg meer. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft gewoon beslist dat het vlak langs Nijverdal moet komen. En dan kan het nu eigenlijk nog op twee manieren tussen Hellendoorn en Nijverdal door. Dus tussen twee dorpen die aan elkaar gegroeid zijn met nog een klein beetje groen erdoor tussen daardoorheen. Of dwars door Nijverdal. En dat zou dan dat plan worden waar heel veel actie voor is gevoerd om het langs de spoorlijn te doen. Dat is maar een kort stuk met bebouwing. En daar zal wat geld in gepompt moeten worden om daar die bebouwing goed te kunnen laten functioneren. Maar ook dat verkeer daar kwijt raken.
Ja, dus een beetje de nadelen van die rondweg zijn dat de twee gemeenschappen uit elkaar getrokken worden.
Ja, en dat is nog veel erger geworden dan 15 jaar geleden. Want nu ligt er aan de andere kant van waar die weg zou komen nog een hele grote nieuwe woonwijk ook. En die zou helemaal van alle kernen afgesloten zijn. En dat vindt niemand leuk. Dus dat is ook wel omgekeerd geweest hier. 15 jaar geleden was het echt een groepje actievoerders tegen de gemeente. Een deel van de bevolking voelde wel met die actievoerders mee, maar de verreweg het grootste deel van de gemeenteraad wilde nergens van weten. Ze zei gewoon recht toe, of nee, niet recht toe recht aan, maar wel heel rechtlijnig. Er moet een nieuwe weg komen en die moet maar tussen die beide dorpen doorkomen. En dat ligt nu heel anders. De hele bevolking is er anders over gaan denken. Ook de gemeenteraad, de grote fractie van het CDA, die is omgekeerd als een blad aan de boom. En die wil nou per se geen rondweg meer tussen Hellendoorn en Nijverdal door. Die wil langs het spoor, als het maar even kan.
Hoe is die ontwikkeling geweest van die actiegroep? In het begin was het een soort groepje actievoerders die daarmee begonnen is. En die is op een gegeven moment uitgebreid dat toch een groot gedeelte van de bevolking erachter stond. Hoe is die ontwikkeling van die groep geweest?
Ja, het was aanvankelijk vond iedereen hier het nogal wilde plannen. een tunnel. Dat klinkt allemaal heel groot steeds. En ja, dan zeggen ze, ja, goh, dat kost veel te veel geld en dat kan toch allemaal niet. Bij het bestuur, bij de conservatieve leden van het bestuur, klinkt dan al heel gauw van, ja, goh, dat kost veel geld. Dat kan natuurlijk niet. Maar er is toch heel enthousiast actie voor gevoerd. Er zijn hier mensen heel creatief bezig geweest die leuke tekeningen hebben gemaakt. Die plaatjes hebben geschoten van de plekken waar dan anders die rondweg door zou moeten komen. Om de mensen te laten zien van wat voor ellende dat toch zou meebrengen. En ja, toen is er op een gegeven moment een fase gekomen dat er wat meer mensen zich mee begonnen te bemoeien. Wat mensen ook met verstand van bouwkunde, van wegenaanleg. En die hebben die plannen, die aanvankelijk zo wilde plannen van de tunnelbouwers, althans de actievoerders voor de tunnelbouw, is berekend wat er allemaal technisch mogelijk is en hoeveel dat zou gaan kosten. En nou, een echte tunnel leek toen nogal toch wel erg duur te worden, maar het moest wel kunnen. Dat is wel berekend, dat kon. En dus toen is er een tussenfase geweest dat er actie is gevoerd voor een... zeg maar een open tunnel, een tunnel zonder dak, want het zou veel goedkoper worden. Natuurlijk toch niet echt leuk voor de mensen die eraan wonen, maar het was wel een manier om die weg langs de spoorlijn te kunnen aanleggen. En om de plannen financieel wat realistischer te maken, althans voor het oog van de beleidsmakers. Dat heeft toen wel geholpen dat er de totale afwijzing van die plannen langs de spoorlijn, daar is het niet van gekomen. Toen 15 jaar geleden is de beslissing een beetje blijven hangen en toen heeft de gemeenteraad eigenlijk het probleem was van zich afgeschoven. Heeft gezegd van nou ja, voorlopig zal het er toch nog wel niet van komen en laten we het maar voor pleiten dat die weg eens een eind verder naar het noorden komt. Dan gaat die meer door agrarisch gebied en minder door natuurgebied. Ja, dat waren de actievoerders voor natuur ook niet zo erg voor, maar goed, de zaak is toen gewoon een poos blijven rusten. Ik denk wel dat het toen heeft meegeholpen om het allemaal wat realistischer te maken in de ogen van de mensen. Maar het heeft toen jaren stilgelegen, geen aandacht meer voor. En in één keer 5 jaar geleden, toen kwam Rijkswaterstaat zelf, want het gaat om een rijksweg. Rijkswaterstaat kwam toen zelf met het idee van, nou, nu wordt het toch wel eens tijd om wat aan die weg te gaan doen. En ondertussen was het verkeer hier nog een stuk toegenomen, dus dat begon toch wel echt te knellen. En toen is Rijkswaterstaat onderzoek gaan doen. En dat is opgepakt door weer die actiegroepen hier, maar toen gesteund door de Milieuraad. Dat is een soort samenwerkingsverband van allerlei groepen die op de een of andere manier interesse in het milieu hebben. En de VVV, de ondernemersvereniging, die hebben zich eigenlijk met z'n allen er toen op gestort. En hebben gezegd, ja goh, zo'n weg hier dwars door onze natuur. Natuur is ook een beetje de melkkoe hier, want heel wat ondernemers leven hier van VVV-achtige activiteiten. Dat moeten we toch niet hebben, moeten we zien te voorkomen.
Ja, en ik denk een probleem is, op het moment dat het een rondweg is, dat het meeste verkeer langs het centrum gaat en de ondernemers niet zoveel kunnen verdienen.
Ja, tuurlijk, dat is voor de ondernemers ook een belangrijk punt.
Want als je een dorp hier omheen ziet, zoals zeg maar hier is een dorp verderop, waar ook die...
Daar komt het verkeer niet meer door, nee.
En daar is het centrum ook heel stil geworden.
Ja. Proberen het weer een beetje op te krikken, maar daar moet je veel meer moeite voor doen dan als ondernemers. Dus langzamerhand zijn de belangen een beetje verenigd. De VVV-achtige belangen, de belangen van natuurbeschermers en de belangen van ondernemers. En toen is de politiek ook omgegaan. Toen langzamerhand wil niemand meer een rondweg hier die dwars door het bos gaat en dwars door een mooi rivierdal. En die al die woonkernen van elkaar scheidt, want ja, dat is ook wel klemmender geworden.
En hoe ligt de situatie op dit moment? Er is nu een advies naar de ministerraad gestuurd.
Nou, er is de situatie, moet ik eventjes wat bij vertellen. De initiatiefnemer is op dit moment Rijkswaterstaat. En die moet toestemming vragen voor die weg aan de minister. Dat is een beetje een kromme zaak, want Rijkswaterstaat valt onder de minister. En die moet dus uiteindelijk goedkeuring van de minister hebben. Maar er zitten wat procedures omheen en de belangrijkste procedure is het milieueffectrapport. Er is een verplichting voor de initiatiefnemer om uit te zoeken wat voor gevolgen zo'n weg allemaal heeft op de omgeving. En dan moeten ze bovendien uitzoeken of er niet een betere, een milieuvriendelijker alternatief is. Nou, in dat kader is er nu een voorstel door Rijkswaterstaat gedaan om die rondweg te onderzoeken, maar ook de weg langs de spoor te onderzoeken. En zo ligt het op het ogenblik. Dan moet de minister beslissen aan wat voor eisen dat onderzoek allemaal moet voldoen. Wat ze allemaal in dat onderzoek moeten betrekken. En dat zal, die beslissing zal vandaag of morgen worden genomen. En dan is dus voor ons maar hopen dat die eisen aan het onderzoek streng genoeg zijn. En dan gaat in de ambtelijke molen, wordt er onderzoek gedaan, of ambtelijke molen, ze zullen het uitbesteden aan de grondmeijer, dus aan een zeg maar een soort ontwikkelingsmaatschappij. Nou, ik dacht dat ze daar ongeveer 2 jaar mee zoet zullen zijn met het onderzoek. En dan krijgen we echt de ronde waarbij het om actie gaat, want dan gaan de beslissingen vallen.
En wat gaan jullie dan weer doen?
Ja, we hebben nog geen plannen gemaakt, maar het is wel
een beetje
te voorspellen.
Misschien een beetje uitzicht op welke plannen nu ontwikkeld gaan worden of welke nu uiteindelijk voor gekozen gaat worden.
Ja, nou, dat is officieel ligt dat nog helemaal open. Officieel krijgen de weg langs het spoor en de weg door het bos, die krijgen evenveel kans. Maar zo tussen de bedrijven door hoor je de mensen in Zwolle van Rijkswaterstaat en in Den Haag, hoor je ze toch wel een beetje denken van ja, langs het spoor gaat ons te duur worden. Maar de kansen zijn niet helemaal verkeken wat dat betreft. Want er is een belangrijke adviescommissie van de regering op het gebied van wegenbouw. En die heeft al gezegd, ja, hoe je het wendt of keert, deze plannen gaan geld kosten. Want ook als je die rondweg gaat maken, dan gaat die vlak langs een aantal woonwijken. En dat gaat ook veel geld kosten om dat netjes aan te leggen met weinig geluidhinder en goede passages voor fietsers en zo. En dat plan langs de spoorweg is zo gek nog niet. Dus dat hebben we al bereikt. Dat betekent dat het bij de regering niet meer geldt als een volkomen wild plan van een stelletje actievoerders. Maar dat betekent niet dat wij ons nu moeten laten sussen van het komt allemaal wel in orde, want waarschijnlijk komt het toch niet in orde. De plannen zullen toch wel weer terechtkomen op plan voor de rondweg, want uiteindelijk beslist meestal het geld toch. En daar gaan we actie voeren natuurlijk. En daar gaan we heel goed aantonen dat het plan langs de spoorweg heel goed is uit te voeren. En daar gaan we de hele bevolking voor optrommelen. Dat hebben we al een keertje gedaan, dus een heel grote handtekeningactie gevoerd 2 of 3 jaar geleden. Heeft een heel groot deel van de bevolking heeft de handtekening ondergezet. Ik weet de percentage zo niet uit mijn hoofd, maar ruim meer dan de helft van de mensen die handtekening hebben gezet, die hebben gezegd tegen een rondweg en voor een andere mogelijkheid. En de enige andere mogelijkheid is langs het spoor. En ja, dat is goed gegaan en dus ik verwacht ook dat we nu wel steun van de bevolking zullen krijgen.
Denk je dan nog dat het van invloed heeft? Ja, het kabinet is nu demissionair. De plannen die worden gewoon zelf door Rijkswaterstaat ontwikkeld. Denk je dat het nog van invloed heeft wie de volgende regeerperiode er zit? Of maakt het jullie niet uit?
Ja, het maakt ons wel uit. Ik denk dat als je VVD en CDA in de regering hebt, dat er een overheid hebt met die behoorlijk zuinig is op de beurs. En die uiteindelijk bijna altijd dat de doorslag gaat geven bij politieke beslissingen. Bij de kleine linkse partijen hebben wij het gevoel dat je de grootste kans hebt om milieuvriendelijke plannen door te krijgen. Ook al kosten die wat meer geld. Bij de Partij van de Arbeid is die kans ook wel wat groter. Al wil die nog eens door de knieën gaan, eerlijk gezegd. Maar hier plaatselijk moet ik zeggen, vanaf het begin heeft PPR heel sterk de plannen gesteund. Andere linkse partijen hebben hier plaatselijk niet, behalve de Partij van de Arbeid. Maar we zitten plaatselijk met een zeer grote meerderheid van het CDA. Die is er altijd valikant tegen geweest. Nu niet meer, maar die CDA acht ik toch niet zo verschrikkelijk betrouwbaar op dat punt. Ik denk dat De Partij van de Arbeid heeft destijds niet zo actief, maar heeft toch ook wel gezegd van nou, liever geen rondweg.
Maar denk je dat de plaatselijke CDA nog te porren is om landelijk te gaan lobbyen?
Ja, misschien wel. Ik kan het. Ik tref niet zoveel overtuiging aan bij die CDA'ers hier.
Dat, ja, ze hebben toch een hoop van hun eigen achterban. Ja, die staan achter de plannen.
Ja, dat scheelt wel. En misschien dat die CDA-lobby nog wel een beetje te bewerken is. Maar of ze enige invloed in Den Haag hebben, ik weet het niet hoor.
Dus afwachten.
Dus afwachten.
En als de plannen erdoor komen, dan spreken we jullie nog een keer weer.
Prima.
We hebben net met Harry kunnen luisteren. We hebben iemand anders. Wie ben je?
Johan Alfrink, lid van het plaatselijke IVN in Hellendoorn-Nijverdal.
We hebben het gehad over een tracé wat ligt tussen Zwolle en Enschede en het knooppunt Nijverdal moet ontlasten. Er wordt in de plannen gesproken over de Noordverbinding. Wat houdt het precies in? En, nou, vertel eerst maar even wat het inhoudt.
Het is een, het is een afbuiging van de bestaande Rijksweg tussen Zwolle en Almelo. Die gaat op dit moment dwars door Nijverdal heen. En de bedoeling is dat die wordt, om Nijverdal heen wordt geleid. Tussen Nijverdal en Hellendoorn door. Tussen die twee dorpen door en langs een aantal bestaande woonwijken. En door een stuk natuurgebied wat ten westen van Nijverdal-Hellendoorn ligt.
Er is altijd nog veel te doen geweest om die rondweg. De zuidverbinding hebben ze laten vallen. Kun je een beetje vertellen wat voor gebieden er allemaal liggen?
In de noord- en of de zuidverbinding?
Nou, die zuidverbinding is laten vallen, dus vertel eerst eens even.
De noordverbinding, dat zijn die landschappelijke gebieden. Dat is het Reggedal met een oud landgoed Duivenkaarten. En iets verder het natuurgebied, dat is een stuk van die Sallandse Heuvelrug. En dat is de Klinkenbel, waar die dwars doorheen gaat. En dan meer richting Wieren, met de andere kant, ten zuiden of ten oosten van Nijverdal, is het richting Wierenseveen of Westerveen.
Wat zijn er voor gebieden?
Nou, de Klinkenbelt is een bosgebied. De Duivenkaart is een oud landgoed. En het Reggedal is een rivierdal. Met een vrij aantrekkelijk landschappelijk gebied hier.
Dus dat zou moeten betekenen dat die daar doorheen moet komen. En in principe is het niet echt duidelijk waar die komt te liggen.
Nee, dat is nog niet duidelijk. Dus wij zitten gewoon op dit moment te wachten tot het tracé bekend is. En ook bekend wordt gemaakt.
Maar het mag verwacht worden dat die redelijk langs die gebieden gaat lopen. Wat voor gevolgen zou dat hebben voor een aantal gebieden? Er zijn een aantal stukken die dan in twee stukken terechtkomen.
Ja, als ik weer met de Klinkenbel begin, dat betekent gewoon dat het stuk van de Sallandse Heuvelrug, wat ten noorden van die Rijksweg ligt, dat het weer versnipperd wordt. Dat andere gebieden, zoals Duivenkaarten en dat Reggedal, dat het ook gewoon landschappelijk helemaal ontsierd gaat worden door die Rijksweg of door die nieuwe rondweg.
Er werd altijd gezegd dat, zeg maar, Duivenkaarten zijn ook een van de weinige stiltegebieden die je nog in Nederland hebt. Wat houdt het in, stiltegebieden?
Nou, stiltegebieden is gebieden meer waar je weinig hoort. Geen last hebt van industrie, geen last van autoverkeer. En andere geluiden die door de menselijke samenleving geproduceerd worden.
Wat is het unieke aan die gebieden? Ze staan ook om nominatie om nationaal park te worden.
Nou, nationaal, even rechtzetten hoor. Nationaal park was het zuidelijke gebied, wat ten zuiden van die oude Rijksweg ligt. Dat is het nationale park. Het unieke is, van deze gebieden is het landschappelijke wat hier aantrekkelijk is. Ook de Klinkenbelt ook met zijn oude zandverstuivingen. Maar die andere gebieden zijn vrij oude landbouwgebieden die al een kleine 1000 jaar bewoond zijn. En dat heeft een heel gevarieerd kleinschalig landschap opgeleverd in al die tijd. En dat zou nou min of meer verbroken gaan worden. Of vernietigd gaan worden, kunnen we beter zeggen.
Heeft het ook nog invloed voor het veengebied? Wordt dat nog meegenomen of komt hij er net langs?
Dat weet ik helemaal niet. Het hangt gewoon van het tracé af. Maar ik denk wel dat het invloed heeft.
Wat voor invloed?
Nou, gewoon ontwatering bijvoorbeeld. Of invloed op de verstoring gewoon door het lawaai van zo'n verkeersweg. Dat, als de wind een beetje ongunstig is, draagt dat kilometers ver. En dat hoor je midden in zo'n veen.
Het veengebied is ook een vrij stil gebied op dit moment nog, hè?
Op dit moment nog wel, ja. Dat is gewoon de vraag. Want aan de rand van het veengebied is al weer een nieuwe wijk gebouwd. Als daar een of andere activiteit plaatsvindt en je staat midden in het veen, dat hoor je daar duidelijk. Dus dat hele stiltegebied van het veen, dat is ook langzamerhand alweer aan het verdwijnen. De fout is eigenlijk gemaakt door zo'n nieuwe wijk vlakbij zo'n vrij uniek natuurgebied te bouwen.
Ja, en het vreemde is dan weer dat die snelweg daar tussendoor moet liggen ook.
Ook weer, ja. Nou, dat blijft het vreemd. Dat is het tweede aspect, denk ik, wat Harry ook al genoemd heeft. Dat je een snelweg tussen twee dorpen die vlak bij elkaar liggen heen legt. En langs een aantal nieuwe wijken die daar pas geleden gebouwd zijn. Dat die snelweg daar vlak langs komt.
Wat gaan jullie doen op het moment dat de plannen echt duidelijk zijn?
Nou, een aantal van die acties heeft Harry al genoemd. En het tweede is wat wij gaan doen, is denk ik gewoon inventariseren wat er nou precies verloren gaat. En daarop allerlei acties ondernemen. Als ze tenminste die noordelijke variant kiezen, want die andere variant, de tunnelplan, blijft ook nog steeds een mogelijkheid.